Gemeente, een christen heeft Gods heerlijkheid gezien. Bekering betekent dat we iets zien van Gods heerlijkheid. Dan gaan onze ogen open voor wie Hij is. Vanmorgen willen we met de hulp van de Heere hierover nadenken. We willen dat doen aan de hand van het gelezen Bijbelgedeelte. En we willen in het bijzonder stilstaan bij Exodus 33... Vers 18. Toen zeide hij: toon mij nu uw heerlijkheid. Een gebed van Mozes om Gods heerlijkheid te mogen zien. En ik hoop van harte dat het ook uw gebed mag zijn. De gebeden die we in de Bijbel lezen hebben vaak een directe aanleiding. Een aanleiding die de inhoud van de gebeden bepalen. Omstandigheden die uitdrijven tot het gebed. We zien het in de psalmen. In psalm 51 bijvoorbeeld. Daar staat een psalm van David. Toen de profeet Nathan tot hem gekomen was. Nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Gebeden. Ze hebben alles te maken met onze omstandigheden. Ook dit gebed van Mozes in Exodus 33. Wat is er gebeurd? We kijken in grote lijnen naar de geschiedenis van Exodus 32 en 33. Belangrijk om het gebed van Mozes te begrijpen. Maar belangrijk ook omdat deze geschiedenis ons zoveel leert over wie God is en over wie wij zijn. De Heere heeft het volk Israël met macht uitgeleid uit Egypte. God heeft zijn volk uit de slavernij verlost. En met een doel. Het volk Israël is verlost om met de Heere te leven. Bevrijd om echt te leven. Bij de berg Sinaï wordt dat duidelijk. God heeft zijn volk verlost om in een verbond met hem te leven. Een verbond van wederzijdse liefde en trouw. Een persoonlijke relatie met de Heere. God belooft zijn volk dat hij bij hen zal wonen. Dat hij voor hen zal zorgen. Maar God eist ook wat. God vraagt van zijn volk dat ze hem dienen. Want een verbond heeft twee partijen. Israël moet God gehoorzaam zijn en hem alleen dienen. Want Israël behoort God toe. Het volk is zijn eigendom. God heeft Israël twee tekenen van dit verbond gegeven. Allereerst de wet. In de wet maakt God duidelijk wie hij is en wat hij van zijn volk vraagt. Hoe ze voor zijn aangezicht hebben te leven. Hoe ze hem moeten dienen en hoe ze ook met elkaar moeten leven. God geeft nog een tweede teken, de tabernakel. Zo kan iedereen zien dat God onder zijn volk woont. Een stukje hemel op aarde. Maar dat kan niet zomaar. God kan nooit zomaar onder zijn volk wonen. De geduchte God is een heilig God. En daarom roept de Heere Mozes de berg op, om God te ontvangen. Maar ook om Mozes te leren hoe hij gediend moet worden. Hoe God wil dat de offerdienst vervuld zal worden. Hoe de priesters voor het aangezicht van de Heere zich moeten gedragen. En dat luidt ook. Heel precies geeft God aanwijzingen. Heel precies vertelt hij hoe hij gediend moet worden. En dan het onbegrijpelijke van de zonde. We lezen het in Exodus 32. Terwijl de ene broer boven op de berg Gods wet ontvangt, breekt de andere broer onder aan dezelfde berg diezelfde wet. Terwijl de ene broer met God spreekt over de aanbidding van hem, maakt de andere broer een afgodsbeeld. Een tweede zondeval in de woestijn. De geschiedenis van het gouden kalf. Israël heeft haar eigen gedachten over God en over het dienen van hem. Ze willen iets tastbaars, iets zichtbaars. En ze maken zich een gouden kalf. En ze roepen het uit. Dit zijn uw goden, o Israël. En ze buigen zich voor het kalf en aanbidden het. Verschrikkelijk. Te mogen leven met de Heere en te kiezen voor de zonde. Calvijn heeft ons hart een fabriek genoemd. Wij geven wat God zou moeten krijgen aan andere dingen. Wat geven veel mensen hun leven aan dingen buiten God? Hun verlangens, hun tijd, hun hart, hun aandacht, eigen eer en prestaties, wereldse verlangens, geld en bezittingen. Onze wereld is vol afgoden, vol dingen buiten de Here. Calvijn heeft gelijk, ons hart is een afgodenfabriek. De geschiedenis van het gouden kalf wijst echter op nog iets anders. Het gaat hier vooral om zonde tegen het tweede gebod. De Israëlieten dienen niet een andere god. Nee, ze stellen zich God verkeerd voor. Ze maken een zondige voorstelling van wie hij is. Ze luisteren niet naar de Here, naar hoe hij zichzelf bekend maakt. Nee, ze hebben hun eigen gedachten over hem. En die volgen ze na. En dan nog iets. God dienen, natuurlijk. Wie wil God niet dienen? Maar dan wel op onze eigen manier. Israël maakt zich een godsdienst naar eigen inzicht. Ze willen zelf uitmaken hoe ze de Here dienen. Eigen voorstellingen van God en een eigen godsdienst. Daar dacht Calvijn vooral aan toen hij het hart een afgodenfabriek noemde. Want uw hart en mijn hart, het is vol van eigen gedachten over God. Verkeerde voorstellingen van wie hij is en eigen gedachten over hoe we hem moeten dienen. Het volk heeft een grote zonde begaan. En de zonde blijft niet zonder gevolgen. De geschiedenis van het gouden kalf maakt één ding duidelijk. De Heere ziet de zonde niet door de vingers. Mozes, ga naar beneden, want uw volk heeft het verdorven. De Heere heeft genoeg van dit hardnekkige volk. Israël heeft de verbondsrelatie verbroken. En God vraagt Mozes, laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteekt en hen verteert. Maar Mozes springt voor zijn volk in de bres. Hij bemiddelt tussen de Here en tussen zijn volk. Als de middelaar van het Oude Testament zien we hem hier aan het werk. Hij doet voorbeden en de Here laat zich verbidden. Hij zal de zonde straffen, maar hij zal het volk niet vernietigen. Mozes komt de berg af. Hij is woedend over de zonde van zijn volk. En als teken van het verbroken verbond gooit hij de stenen tafelen tegen de berg kapot. Vervolgens vernietigt hij het gouden kalf. En hij geeft de levieten opdracht om de schuldigen te doden. 3000 Israëlieten sterven op die dag. Gods oordeel is verschrikkelijk. De Heere is een heilig God. Hij ijvert voor zijn eer. En als we zijn eer aan iets anders geven, dan moet hij ons straffen. God ziet de zonde niet over het hoofd. Rekenen we daar ook mee? En beseffen we dat? We denken vaak zo eenvoudig over de zonde. We zijn toch allemaal zondaren, zeggen we dan? Maar rekenen we mee dat de Heere een heilig God is? Hij komt eenmaal terug op onze zonde. Aan het begin van hoofdstuk 33 stelt de Heer het probleem helder voor ogen. Hij zal het volk in het beloofde land brengen, maar hij zelf zal niet langer in hun midden zijn. Dit volk is een hardnekkig volk en daarom kan God niet wonen te midden van deze mensen. We zijn toch allemaal zondaren, zeggen we dan. Maar dat betekent wel dat God niet langer in ons midden kan zijn. Dan is de zonde ertussen gekomen. Als u God kwijt bent, let u dan op uw zonde. Want het zijn onze zonden die scheiding maken tussen de Here en tussen ons hart. In Exodus 33 vers 4 lezen we over de reactie van het volk. Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed. En niemand van hen deed een versiersel aan zich. Het volk is bedroefd en veelbetekenend leggen ze hun sieraden af. Een teken van berouw en van schaamte. Als God ons onze zonden voor ogen stelt, dan hebben onze sieraden geen betekenis meer. Dan is de wereld zo leeg, dan raakt het ons hart niet meer. Maar ook Mozes reageert op dit kwade woord van de Heere. Hij neemt een tent en zet die op buiten het legerkamp. Deze tent noemt hij de tent der samenkomst. Is dit de tabernakel? Nee. Deze tent zet Mozes op voor zichzelf om met de Heere te spreken. Vandaar de tent der samenkomst. Hier komen de Heere en Mozes samen om met elkaar te spreken. Wonderlijk. De Heere spreekt met Mozes van aangezicht tot aangezicht. Als vrienden, zegt de Bijbel. De Heere en Mozes, ze spreken als vrienden. Maar wel Mozes alleen. En wel buiten het kamp. De Heere is weg uit het midden van het volk. En zo is deze tent een treffend beeld voor de situatie. God woont niet meer onder zijn volk. En in plaats van een tabernakel in het midden van het legerkamp, een tent. Ver buiten het kamp. En laten we dit eens naar ons toe halen. God is niet langer aanwezig onder zijn volk. En hoe reageert het volk? Het is bedroefd. Het heeft berouw. Echt berouw. Waar zien we dat aan? Dat het volk te doen is om God. Om zijn aanwezigheid. Voor veel mensen ligt dat anders. Als God ons maar naar het beloofde land brengt, dan heb je toch alles? Maar als God niet aanwezig is, dan hebben we uiteindelijk niets. Luther heeft eens gezegd: ik ben liever met Christus in de hel dan met God in de hemel. Het zijn hoge woorden. Maar de gedachte is helder. Is God onze hemel en zijn afwezigheid onze hel? Kunnen wij Luther naspreken? Leeft het in ons hart: uw goede tierenheid is beter dan het leven? In de tent der samenkomst bemiddelt Mozes opnieuw God en zijn volk. Hij doet voorbeden. En eigenlijk bidt hij maar één ding. Heere, wees toch aanwezig onder uw volk. Wat is Israël zonder uw genadige aanwezigheid? Dan zijn we toch een volk als alle anderen. Waar is dan uw eer? Laat ons toch niet alleen met onze zonde. Ga toch met ons. Indien uw aangezicht niet met ons medegaat, laat ons dan van hier niet optrekken. Heere, buiten u is er geen leven. Alleen de zonde, de dood en de hel. En daarom bidt Mozes vurig of de Heere in hun midden wil zijn. Heere, blijf toch bij uw volk. Mozes wil alleen met de Heere de toekomst in. Zonder God is onze toekomst heilloos. En hoe antwoordt God? Ook deze zaak die gij gesproken hebt zal ik doen, omdat gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken. Opnieuw laat de Heere zich verbidden. God zal weer wonen bij zijn volk. Het verbond wordt hersteld. We zien dat ook in het vervolg van de geschiedenis. De tabernakel zal gebouwd worden. En Mozes ontvangt opnieuw de wet van God. Wat toont God hier zijn geduld? Wat laat hij zien hoe genadig hij is? Opnieuw belooft hij het zijn volk. Ik wil bij u zijn. En zo zijn we aangekomen bij onze tekst. Exodus 33, vers 18. Een gebed van Mozes om Gods heerlijkheid. We hebben gelet op de achtergrond, op de omstandigheden die tot dit gebed hebben geleid. En nu de inhoud van het gebed. Toon mij nu uw heerlijkheid. Wat vraagt Mozes hier? Daarvoor moeten we eerst letten op het woord heerlijkheid. Maar ook op de context waarin Mozes dit gebed uitspreekt. Wat is de heerlijkheid van God? Heel eenvoudig dit. Gods heerlijkheid is wie hij is. Gods heerlijkheid is God zelf. Gods heerlijkheid heeft te maken met zijn eigenschappen. Al Gods eigenschappen bij elkaar. Zij maken uit wie God is. Gods heerlijkheid is wie hij is. En als Mozes bidt of hij Gods heerlijkheid mag zien, dan bidt hij: Heere, laat me toch zien wie u bent. Laat me zien wat voor God u bent. Als Mozes bidt om Gods heerlijkheid, dan vraagt hij: Heere, laat me toch in uw hart kijken. Laat me u toch kennen. Maar laten we ook letten op de context van dit gebed. God heeft Mozes beloofd dat hij weer onder zijn volk zal wonen. Het verbond tussen God en Israël is hersteld. En in antwoord op deze genadige belofte van God bidt Mozes: toon mij nu uw heerlijkheid. Het is alsof Heere, er is niets beters dan in een verbond met u te leven. En aan uw kant is alles gereed. Bij u ontbreekt er niets aan. Keer op keer hebt u het ons betuigd. Ik wil uw God. Maar Heere, bij onze kant ontbreekt er alles aan. Ons hart is vol zonde en ongerechtigheid. Ons hart, het is zo oppervlakkig of zelfs zo onverschillig. Hoe zouden wij met u kunnen leven? Ons hart, het is zo afgodisch. We hebben zulke verkeerde voorstellingen van wie u bent, van uw dienst. Hoe zouden wij u kunnen dienen? En daarnaast, Heere, u bent toch zo heilig. Zou uw rechtvaardigheid ons dan uiteindelijk toch nog moeten verteren? En daarom bidt Mozes: Heere, toon mij uw heerlijkheid. Leer ons u zo te kennen dat wij met u kunnen leven. Toon ons wie u bent. Maak ons vol van u. Geef dat we u zo mogen ontmoeten dat we u nooit meer vergeten. Dat ons nooit meer hetzelfde zal zijn. Dat bidt Mozes als hij bidt om Gods heerlijkheid. Zichzelf. Maar vooral ook voor zijn volk. Of ze God zo mogen kennen dat ze voor zijn aangezicht mogen leven. Mozes is overtuigd van de onmogelijkheid aan onze kant. En daarom schreeuwt zijn hart naar God: Heere, toon mij uw heerlijkheid. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Wat een noodzakelijk gebed voor u en voor mij. Of we God werkelijk mogen kennen. Want God wil met ons leven. Hij biedt ons zijn vriendschap aan. Deze dienst is daar ook weer een bewijs van. En in de doop heeft de Heer het al bevestigd. Ik wil uw God zijn. En als we de Bijbel openslaan, elke bladzijde, het is een stem van God aan ons hart. Zoek mij. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat ge u bekeert en dat u met mij leeft. De Heere wil in een relatie met ons leven. Maar hoe zouden we met hem kunnen leven als we hem niet echt kennen? Hoe zouden we voor God kunnen leven als God zelf ons hart niet vervult? Als God zelf ons niet volmaakt van wie hij is? Als God ons zijn heerlijkheid niet toont? Als God zelf niet beslissend in ons leven komt? Als God zelf ons niet ontmoet? Mozes wijst hier aan waar het in ons leven op vastzit. Dat we God niet kennen zoals hij is. Laat het dan uw gebed zijn: toon mij uw heerlijkheid. Kerf de kennis van u in mijn hart. Diep in mijn hart. Zodat mijn leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Zodat ik uw werk kan dienen. En met u mag leven. En laat dit ons bemoedigen. De Heere verhoort Mozes' gebed. Op wonderlijke wijze. Mozes mag God ontmoeten zoals hij is. God toont zijn heerlijkheid. En de verhoring van Mozes' gebed maakt duidelijk hoe God met ons wil leven. Hoe God zich aan een christen, aan elke christen, laat kennen. Verschillende dingen komen in deze ontmoeting naar voren. En ze zijn allemaal belangrijk voor ons leven met God. Elke christen leert God zo kennen. Elk aspect is belangrijk. Niet iedereen leert elk aspect in dezelfde mate kennen. Maar toch zijn ze allemaal noodzakelijk. Hoe laat God zich dan kennen? Hoe verhoort God Mozes' gebed? Dat lezen we in het volgende vers, vers 19. Ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan. Als we Gods heerlijkheid zien, als we God werkelijk zien zoals hij is, dan gaan we goedheid zien. Dan zien we dat de Heere goed is. En zo leert elke christen God kennen. God is goed. Wat is die goedheid? Kunnen we daar nog meer over zeggen? Ja, dat lezen we verder in vers 19. Ik zal genadig zijn wie ik zal genadig zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Een belijdenis van Gods soevereiniteit. God is koning. Hij heeft het recht om te doen wat hij wil. Hij is van niets en niemand afhankelijk. En gelukkig ook niet afhankelijk van onze zonde en van onze onwil. Gods goedheid is zijn soevereine, vrijmachtige goedheid. Gods goedheid is de goedheid van een koning. Hij deelt uit aan wie hij wil. Ik zal genadig zijn wie ik zal genadig zijn. Dat is Gods heerlijkheid. Zo is God. Hoe noemt de Bijbel deze soevereine heerlijkheid van God? Gods genade. Genade, dat is het woord voor wie God is. En dat wordt hier bedoeld. Gods heerlijkheid is in de eerste plaats Gods genade. En dat zien we de hele Bijbel door. Als God zich aan mensen bekend maakt, dan leert hij hen zijn genade kennen. Als we Gods genade leren kennen, werkelijk leren kennen voor ons eigen hart, dan wordt God verheerlijkt voor wie hij is. En waar zien we de genade dieper dan in Gods verkiezing? Paulus citeert Exodus 33, vers 13 dan ook in Romeinen 9. Het beroemde hoofdstuk over de verkiezing. De apostel schrijft daar, want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. En ik zal barmhartig zijn, die ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Dat is Gods heerlijkheid, Gods onvoorwaardelijke genade. En zien we dat niet duidelijk in de geschiedenis van Exodus? Is het om Israël dat de Heer bij zijn volk wil wonen? Nee, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Gods naam wijst daar ook op. Ik zal zijn die ik zijn zal. God is van niemand afhankelijk. En dat is vernederend. Voor mensen die van nature zoveel hebben. We kunnen zoveel. We zeggen het misschien gemakkelijk. Ja, de Heere moet het doen. Maar wat leeft er in ons hart? Blijkt het uit ons leven dat wij ons als lege zondaren aan God, naar God toewenden? Maar toch is dit ook bovenal vertroostend. Want een christen weet van zijn zonde, van zijn hulpeloosheid, van zijn reddeloosheid. En wat is er dan heerlijker dan Gods genade? Zelf arm te zijn, maar dan is God zo rijk. God belooft Mozes zijn goedheid te tonen. We zien het in Exodus 34. Daar lezen we dat God deze belofte vervult. Daar vindt de daadwerkelijke ontmoeting plaats. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en hij stelde zich al daar bij hem. En hij riep de naam des Heeren uit. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen, in het derde en vierde lid. God geeft hier als het ware een definitie van zichzelf. Als we de Heere willen kennen, als we willen weten wie hij is, dan moeten we letten op Exodus 34. En God geeft hier een lijst van zijn eigenschappen. Als God Mozes zijn goedheid laat zien, dan doet hij dat aan de hand van zijn eigenschappen. Want Gods goedheid ziet op twee dingen. Allereerst op Gods genade. Gods soevereine, onvoorwaardelijke genade. Dat hebben we gezien. Maar Gods goedheid wijst ook nog op iets anders. Als de Bijbel God goed noemt, wil dat zeggen dat hij volmaakt is. En dat geldt voor al Gods eigenschappen. Want God zelf is goed. We zien dat mooi terug in de Nederlandse geloofsbelijdenis. In artikel 1 worden allerlei eigenschappen aan God toegeschreven. God is eeuwig, onbegrijpelijk, onveranderlijk, onzienlijk. Maar wat zegt deze belijdenis over God? Als volgt. God is een zeer overvloedige fontein van alle goed. Dat is God. Dat is zijn heerlijkheid. God is goed. Alles aan hem. En ook dat is iets wat een christen in zijn leven leert. Welke eigenschappen worden genoemd? Laten we er een paar noemen. Allereerst, God is langmoedig. Dat is Gods geduld met zondaren. Jeremia spreekt erover. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernieuwd zijn. Het is een christen uit het hart gegrepen. God is langmoedig over mij. Het boek Exodus is er één groot bewijs van. Keer op keer laat God zich kennen als een langmoedig God. Wat heeft hij geduld met ons? God is ook groot van weldadigheid en waarheid. Deze eigenschappen komen in de Bijbel vaak bij elkaar voor. Ze wijzen samen op één gedachte. God houdt zijn kant van het verbond. Hij blijft trouw aan zijn woord, zowel aan zijn beloften als aan zijn bedreigingen. God doet wat hij gezegd heeft. Hij is zo anders als wij. Toch valt alle nadruk hier op Gods genade. We zien dat. God bewaart zijn weldadigheid aan vele duizenden geslachten. De overtreders van zijn verbond bezoekt hij in het derde en vierde geslacht. 1000 tegen 3 en 4. Zo is God. Een ogenblik is er zijn toren, maar in zijn goedgunstigheid. Zo maakt God zich bekend en zo leert een christen God kennen. Gods weldadigheid en waarheid. Een fundament om op te bouwen. Als we Exodus 34 lezen, valt ons de evenwichtigheid, de harmonie op. God is genadig en God houdt de schuldigen niet onschuldig. God vergeeft de zonde en God bezoekt de zonde. Twee kanten van wie God is. We moeten nooit de ene kant benadrukken ten koste van de andere kant. Het is moeilijk om dat evenwicht te bewaren. Wat heerlijk als God zelf dat evenwicht in ons hart schrijft. Als God zelf het ons leert om met twee woorden over hem te spreken. God is genadig. En God is rechtvaardig. Zo mag Mozes God ontmoeten. Hij mag God zien. Hij mag God kennen zoals hij is. Mozes' gebed is rijk verhoord. Toch voegt God hier nog iets aan toe. Hij verhoort Mozes' gebed, maar met een voorbehoud. We zien dat ook in onze tekst. In vers 19 staat, doch. De Heere zal zijn heerlijkheid laten zien, maar niet zomaar. Er is nog iets wat Mozes moet weten. Twee dingen. Twee dingen die ook belangrijk zijn. Fundamenteel voor het leven van een christen. In de eerste plaats dit. Mozes mag Gods aangezicht niet zien. Want er is een oneindige afstand tussen God en mens. En deze afstand is wezenlijk voor een christen. Een christen weet van die afstand. Hij weet van Gods verhevenheid. Hij weet van Gods heiligheid. Gelovigen zijn volgens de Bijbel dan ook mensen die de Heere vrezen. Een heilige huiver voor God. Geen mens kan God zien en leven. Zelfs de heilige engelen kunnen God niet zien. We lezen dat in Jesaja 6, waarin de engelen met hun vleugels hun aangezicht bedekken. Niemand kan Gods heerlijkheid ten volle zien. Ook het boek Exodus heeft dat al eerder laten zien. We zien dat bijvoorbeeld in Exodus 20. Daar heeft God zijn wet gegeven. En als hij klaar is met spreken, dan lezen we: en al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. En toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. En ze zeiden tot Mozes: spreek gij met ons en wij zullen horen, maar dat God niet met ons spreken, opdat wij niet sterven. En in hoofdstuk 24 lezen we: en de heerlijkheid des Heren woonde op de berg Sinaï. En een wolk bedekte hem 6 dagen. En op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden van de wolk. En het aanzien der heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur op het opperste van de berg. in de ogen van de kinderen van Israël. God is een verterend vuur. Zouden door zijn heiligheid verteerd worden? Mozes mag daarom slechts iets zien van wie God is. De Bijbel spreekt beeldend over Gods achterste delen. Mozes ziet slechts Gods achterkant. Niet meer. Maar er is nog iets. Mozes kan God alleen zien en alleen kennen op grond van een middelaar. En om dat duidelijk te maken, geeft God Mozes aanschouwelijk onderwijs. Zodat hij nooit zal vergeten dat hij God nooit zomaar kan ontmoeten. Mozes, er is een plaats bij mij, een steenrots. Daar moet je op staan. En als mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zal ik je in een kloof van de rots zetten. En ik zal je met mijn hand overdekken totdat mijn heerlijkheid voorbij gegaan is. Alleen zo kun je mij zien. Misschien kent u het bekende gezang, Vaste rots van mijn behoud. Het is geschreven door de Engelse dominee Augustus Toplady. Op een dag werd hij in Zuid-Engeland overvallen door een verschrikkelijke regenbui. Hij zocht om zich heen naar een plaats om te schuilen. Toen vond hij een inham in een grote rots. Daar kon hij schuilen tot de storm en de regen voorbij gegaan was. Deze ervaring inspireerde hem tot het schrijven van dit lied. Deze rots werd voor hem een beeld voor Christus. Zo is Jezus voor een zondaar. Zoals hij in de rots kon schuilen voor de regen, zo kan hij in Jezus schuilen voor Gods toren. In het Engels luiden de eerste regels van dit lied: Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Vaste rots, voor mij gekliefd, laat me in u schuilen. Daar mocht Mozes in het Oude Testament al iets van zien. Gemeente, laat het ons duidelijk zijn. Zonder Christus zult u nooit iets zien van wie God is. Zonder Christus kunt u hem nooit ontmoeten. Alleen in de kloof van de steenrots kunt u hem zien. Jezus Christus, hij is de enige hoop van zondaren. Omdat hij tot zonde gemaakt is, kunt u God zien. Kunt u zijn heerlijkheid kennen. Kunt u met hem leven. Alleen omdat er een kruis op deze wereld gestaan heeft, kunnen wij in een persoonlijke relatie met de Heere leven. Jezus is gekliefd, gebroken, verbrijzeld door God, opdat u met de Heere zou kunnen leven, opdat de zonde verzoend zou worden. Jezus Christus, hij is de plaats bij God, waar ook u, waar ook jij, waar ook ik kan staan. Mozes heeft gebeden om God te leren kennen, om zijn heerlijkheid te mogen zien. En de Heer heeft zijn gebed rijk verhoord. Hij heeft Gods heerlijkheid gezien. Mozes heeft God ontmoet. En wat heeft hij veel van hem geleerd? Hij heeft Gods goedheid, Gods soevereine genade gezien. Hij heeft Gods geduld gezien. Hij heeft Gods rechtvaardigheid gezien. Hij heeft ook iets gezien van de oneindige afstand die er is tussen God en een mens. En hij heeft gezien dat hij God alleen door een middelaar kan ontmoeten. Gemeente, heeft u ook God gezien? Op deze manier heeft u God ook gezien? In zijn heerlijkheid, in zijn goedheid, in zijn geduld, in zijn rechtvaardigheid. Heeft u iets gezien van de afstand tussen de Heere en u? En heeft u gezien dat u alleen door de Heer Jezus voor hem kunt bestaan? Misschien denkt u, ja, Mozes. Mozes heeft God ontmoet. Mozes heeft met God mogen spreken als een vriend. Hij heeft hem gezien van aangezicht tot aangezicht. Maar waar kan ik vandaag God ontmoeten? Laten we dan nog eenmaal letten op Exodus 34, vers 6 en 7. Want zien we hoe God zijn heerlijkheid bekend maakt? Door te roepen. God roept zijn heerlijkheid uit. God toont zijn heerlijkheid in wat hij zegt. In zijn woord. In het geloof zien we door te horen. We zien Gods heerlijkheid in wat hij zegt. In de verkondiging van zijn woord. Ook deze morgen wil God u door zijn woord bekendmaken wie hij is. Wil hij u leren waarin zijn heerlijkheid bestaat. Goed om dat te beseffen, om ook zo naar het huis van de Heere te gaan, om ook zo in de kerk te zitten. Om iets te merken van wie hij is. Maar ook thuis, door het lezen van de Bijbel. Want de Bijbel is vol van Gods heerlijkheid. Toch kunnen we zo niet eindigen. Want één ding is nog niet genoemd. En dat is dit. Jezus Christus, hij is Gods heerlijkheid. Hij maakt het niet alleen mogelijk om met hem te leven. Nee, hij is Gods heerlijkheid. In hem zien we wie God is. In zijn persoon, in zijn werk. Gemeente, zie dan op hem. Buig u voor hem. Geloof in hem, leef met hem. Schuil bij hem. Want wie hem ziet, heeft Gods heerlijkheid gezien. Amen.